Dus in ieder geval heel veel dank daarvoor. En ik ga het vanochtend hebben over een hele bekende tekst. En toen dacht ik van ja, moet je daar nou over gaan spreken als het zo'n bekende tekst is? Want ja, die mensen hebben het vast en zeker al gehoord. En zeker in Hoek van Holland kennen ze alles al. De Bijbelkennis en elke zondag weer een goede preek. Dus nou, dan moet ik hier daar wat over gaan vertellen. Maar ik kwam er ook gelijk achter dat ook de discipelen deze boodschap 2 keer moesten horen. Dus nou, ik denk, oh, dat stelde me wel weer enigszins gerust. Maar ik verdiep me de laatste tijd al eigenlijk een aantal maanden in het Koninkrijk van God. Dat is de belangrijkste boodschap die Jezus predikt. Het begint al in Matthäus 4, vers 17, als hij zijn onderwijs start. Nadat hij uit de woestijn gekomen is, beproefd is door de duivel. En dan gaat hij, ja, dan gaat hij echt aan het werk, zou ik maar even zeggen. En dan het eerste wat hij gaat verkondigen is, kom tot inkeer, want het Koninkrijk van God is dichtbij. En als je kijkt door heel de Bijbel heen, door het leven van Jezus, is dat de belangrijkste boodschap waar Jezus elke keer over spreekt. Het Koninkrijk van God. En toen dacht ik, ja, dan moet ik, als Jezus dat zijn belangrijkste onderwijs is, dan moet ik me daar gewoon in verdiepen. En we zitten heel vaak over de redding en nou, hè, dat je naar de hemel mag gaan en alles. Maar Jezus die had het over het Koninkrijk van God, want het is dichtbij. En toen ik hiermee bezig was, zag ik een foto langskomen van een dochtertje van vrienden van ons. En die zat een heerlijk ijsje te eten. En de eerste tekst die in mijn gedachten kwam was, laat de kinderen tot mij komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik dacht, oh ja, zo'n bekende tekst is dat. Nou, dan weten jullie vanochtend al waar ik het over ga hebben. Het gaat namelijk over deze tekst. En dan weet je wat, ik ga deze tekst eens erbij pakken. Die ga ik lezen en ik ga toch eens kijken voor de zoveelste keer. Want ook kinderen, ja, het schoot me naar binnen. Oh ja, dat is echt zo'n bekende tekst. En misschien zit je hier vanochtend en denk je, nou, ik heb hem nog nooit gehoord. Nou, dat is ook hartstikke fijn, want dan mag je je laten verrassen door alles wat hier weer in terugkomt. En ik wil hem lezen uit Matthäus 19. Laten we eerst kijken wat daar nu precies staat. Matthäus 19 vanaf vers 13. Er staat dan, daarop brachten de mensen kinderen bij hem. En dat is bij Jezus. En ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. En toen de leerlingen hem berispen, zei Jezus, laat de kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. En nadat hij hun handen had opgelegd, trok hij weer verder. Ja, het zijn 3 versen wat hier benoemd staat en het lijkt zoiets zo gescheiden zijn van, nou ja, de discipelen die houden de kinderen tegen, Jezus is druk. In die tijd was het heel normaal om kinderen bij een rabbi te brengen. Want ja, het was, voor die kinderen was het mooi, de ouders die wilden dat graag, zodat die rabbi de handen op zou leggen en die kinderen zou zegenen. En dat gebruik volgen ze ook bij Jezus. Dus die mensen willen gewoon de kinderen bij Jezus brengen, dat Jezus die kinderen zou zegenen, de handen op zou leggen. Maar de leerlingen die dachten, met alle goedheid natuurlijk, ja, Jezus is zo druk, hij zal wel moe zijn na alles wat hij verkondigd heeft, weg met de kinderen. Nou, ik ben blij dat jullie hier vanochtend gewoon nog steeds in de zaal zitten, want de kinderen die hoorden er helemaal bij. Dat lezen we hier, een enorm belangrijke plek. En dan staat er daarna, en nadat hij hun de handen had opgelegd, hij deed dat dus, trok hij weer verder. Nou ja, dan zou je zeggen, dat was het dan. Maar het opvallende is dat het is niet de eerste keer dat Jezus hierover spreekt. Want laten we eens 1 hoofdstukje teruggaan naar Matthäus 18. Matthäus 18 vers 1. Daar zien we dan het volgende staan. Ik zal met jullie lezen, Matthäus 18 vers 1. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen, wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? En toen riep hij een kind bij zich, zette het in hun midden en zei, ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam 1 zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Opvallend, hè? 1 hoofdstuk eerder, eigenlijk dezelfde boodschap. Dan zien we dus in Matthäus 19 dat de discipelen, die hebben het allemaal gehoord, maar toch niet helemaal goed hebben geluisterd. Dus toen dacht ik, oké, nou, dan kan ik het hier vanochtend toch nog wel hierover nog een keer spreken. Maar ook zelfs de discipelen hadden dus nodig om een bepaalde boodschap meerdere keren te horen. Want we zien dus dat hier Jezus het kind ook al centraal heeft gezet en heeft gezegd, oké, maar kijk eens naar dit kind. Dit kind is, dit toont heel wat aan. En daar wil ik vanochtend met jullie op inzoomen. En het begint eigenlijk al best wonderlijk. Want in Matthäus 18 vers 1 staat, op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen, wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ja, waar komt deze vraag nu ineens vandaan? Nou, gelukkig hebben we meerdere getuigen bij dit verhaal en heeft Marcus hier wat meer over beschreven. En we gaan naar Marcus 9. Marcus 9. Daar komen we hetzelfde verhaal nog een keer tegen, maar dan met toch wat andere details. Matteüs 9, vers 33, daar staat: en ze kwamen in Capernaum. En toen ze in huis waren, vroeg hij hun: waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? En ze zwegen. Want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich en hij zei tegen hen, nou, en dan krijg je het verhaal weer over het kind. Mooi om te zien dat hier toch wat extra details in zitten, dat Marcus dat toch weer op een andere manier toelicht, want die ene vraag die komt dus niet zomaar uit de lucht vallen, wie is eigenlijk de belangrijkste, wie is de grootste in het koninkrijk van de hemel? Ja, het zou best kunnen dat deze discipelen onderweg waren en toch een beetje merkten, het staat er niet, het is maar een gedachte die ik erbij heb, dat ze toch dachten van ja, maar Petrus, die heeft toch wel ergens een beetje een streepje voor. Petrus die staat overal met zijn neus vooraan. Alle belangrijke dingen van Jezus, daar mag hij bij zijn. Hij heeft een voorname positie. Jezus die noemt hem de rots. Hij was erbij op de berg van de verheerlijking. Hij haalde een vis binnen waarin de bek een munt zat om de belasting te betalen. Elke keer had Petrus allerlei bijzondere dingen. Misschien waren die discipelen onderweg wel met elkaar bezig. Dacht ze van, ja, maar wacht eens even, die Petrus, die staat overal wel elke keer bij. Ja, is Petrus dan nu de belangrijkste? Geen idee of het hierover gegaan is. Het zou ook heel iets anders geweest kunnen zijn, want die discipelen die zijn ook uitgezonden op een gegeven moment. En die mochten allerlei bijzondere dingen gaan doen. En misschien liepen ze onderweg wel dat ze met elkaar waar bezig waren en vroegen aan elkaar, hey, hoeveel mensen heb jij mogen genezen? Of hoeveel mensen heb jij mogen dopen? En aan hoeveel mensen heb jij wel niet onder je gehoor gehad om het woord van God te vertellen? Misschien waren die discipelen daar wel met elkaar over aan het redetwisten, aan het ruzie maken wat hier staat. Toen dacht ik, hey, misschien herkennen we deze vraag ook wel bij ons vandaag de dag. Want hoe vaak gaat het er wel niet over of je de belangrijkste bent, of je de grootste bent? Hoe vaak gaat het in de kerk zelfs niet over? Ik kom vaak genoeg op leidersbijeenkomsten, en ik heb het al eens vaker gezegd, dan worden er 4 vragen gesteld. De eerste vraag is, hoe heet je? De tweede vraag is, waar kom je vandaan? De derde vraag is, wat is je rol in de kerk? En de vierde vraag is, hoe groot is je gemeente? Ja, het zijn 4, overal waar ik kom, worden die vragen gesteld. En dan zijn we ongelooflijk nederig met elkaar. Hè? Dat is cool. Maar deze discipelen doen het, en het kan best zijn dat het daarover ging onderweg. En wij wonen in Wassenaar, wij hebben 26.000 inwoners. En op een gegeven moment ben ik maar gaan zeggen, we zijn onderweg naar een gemeente van 26.000 mensen. En dan zaten ze me aan te kijken, dacht, dus ik weet niet hoeveel mensen er in de Hoek van Holland zijn, hoeveel wonen. 11.000, nou ja. Want het is zo gemakkelijk om naar aantallen te kijken. En de eerste gedachte die is, je hier binnen zou kunnen komen lopen vanochtend en kunnen zeggen van ja, het is misschien wel heel rustig vanochtend. Maar kijk eens wat deze 12 mensen met elkaar voor impact hebben gehad. Het is ongelooflijk. En misschien hebben ze zij hierover gaan redetwisten met elkaar, de discipelen. En dan is het bijzonder hoe Jezus daarop antwoordt. Gaan we weer terug naar Matteüs. En hij riep een kind bij zich, zette het in het midden neer en zei, ik verzeker jullie. Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Dat is toch bijzonder, hè? Jezus die krijgt een vraag, wie is nu de belangrijkste in het koninkrijk van God? En het is niet dat hij zegt van ja, dit is het. Nee, hij gaat nog even een stapje terug. Even mee van jongens, maar wacht eens even. Het koninkrijk van God, dat werkt op een hele andere manier dan wij als mensen in deze maatschappij gewend zijn dat deze maatschappij functioneert. Bij ons gaat het erom, wie is de belangrijkste, wie is de grootste. Ik zat gisteravond nog naar, Nederland 1, maakt niet uit. En dat ging het over Obama. Obama is natuurlijk ook zo'n enorm belangrijke president geweest. Hij krijgt nu een miljoen per bijeenkomst, euro. Dus hij staat in Ahoy onder het mom van, nou moet je Obama eens horen spreken, maar hij tikt wel even een miljoen euro binnen. En onder het mom van, nou ja, het is zo'n belangrijk persoon. Ik bedoel, zo werkt onze maatschappij blijkbaar. En dan zien we hier dat Jezus zegt, maar wacht eens even, laten we even een stapje terug doen. En hij zegt daarbij, ik verzeker jullie. Dus dit is echt belangrijk. Het is een voorwaarde. En dan staat er, als je niet verandert. Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind. En als je naar de grondtekst kijkt, dan staat er in plaats van als je niet verandert, dan staat er als je je niet bekeert. Als je je niet omdraait. En wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van God zeker niet binnengaan. En lieve mensen, het gaat hier helemaal niet om dat je kinderachtig moet worden. Want daar gaat het helemaal niet over. Maar worden als een kind, dat heeft een hele andere betekenis. Voor die tijd hadden kinderen eigenlijk helemaal geen functie. Hadden geen maatschappelijke status. Ze stelden eigenlijk, nou ja, heel krom gezegd, eigenlijk niet heel veel voor. En dan zegt Jezus, die pakt een kind en die zegt, hey, kom jij eens in het midden zitten. En we lezen in Marcus dat hij de arm eromheen slaat. En dit kind als voorbeeld neemt. Om te laten zien, maar wacht even, in het koninkrijk van God werken dingen echt anders. En wij kunnen als mensen, en dat is het mooie, wij kunnen heel veel willen beredeneren. We willen heel veel dingen snappen. Maar genade, waar we vanochtend ook over gezongen hebben. Het werk van Jezus kun je niet snappen. En dat is wat ik zie, wat er heel veel gebeurt. Ik heb zo vaak nu Alfa gegeven, dat mensen dan zeggen, ja maar, weet je, ik snap het gewoon niet. Ik begrijp het niet. Het is zo makkelijk, het is zo goedkoop. Jezus die naar een kruis gaat, voor onze zonde sterft, waarom moet er iemand voor ons sterven? En nou ja, wat kan Jezus nu nou eigenlijk nog toevoegen aan mijn leven? Eigenlijk zeggen mensen, ik heb het zo goed. Ja, wat heb ik nou nog aan God? Maar hier gaat het om, worden als een kind. In nederigheid. Een kind is gewoon in al zijn puurheid. In al zijn echtheid. En natuurlijk, kinderen brengen ook uitdagingen met zich. Deze kinderen hier achterin zeker niet, want die zijn super lief en die luisteren altijd. He? Ja, dat geloof ik echt. Dat geloof ik toch? Ja, ik zie mensen heel hard knikken. Nee, maar natuurlijk zijn er altijd dingen. En soms moet je twee keer dingen uitleggen aan kinderen. Soms moet je drie keer dingen uitleggen aan kinderen. Maar we zien ook aan de discipelen dat we dingen meerdere keren uit moeten leggen. En ook voor mezelf geldt dat. Maar het is zo mooi dat Jezus zegt, word als een kind. Even die stap terug. Word als een kind. Probeer niet alles te begrijpen. Probeer niet alles te beredeneren. Maar het gaat om die nederigheid. Het te mogen ontvangen. Gewoon zijn wie je bent. Zonder allerlei vragen te stellen. Als je je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Deze nederige houding is een voorwaarde om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dit staat ook mooi in 1 Korinthe 1 vers 26 tot en met 31. 27. Dus 1 Korinthe 1 vers 27 gaan lezen. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, weet niets. Heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan zich geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn we rechtvaardig en heilig en in hem zijn we verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Kinderen kunnen zich nergens op beroemen. Wat hebben ze nu bereikt? Wat hebben ze nu allemaal? En natuurlijk zijn er uitzonderingen, weet ik ook. Maar dit beeld is zo mooi. Een kind kan zich nergens op beroemen. Het is heel nederig. Maar wij mogen juist worden. Sterker nog, het is een voorwaarde om het koninkrijk van God binnen te gaan op het moment dat we worden als een kind. Het gaat er helemaal dus niet om wat je doet. Het gaat er niet om wat je bent. Het gaat erom wie je bent. Wie je bent door en in Christus. En wat Jezus voor en door jou heen gedaan heeft. Daar begint Jezus mee. En dan gaat hij de vraag beantwoorden. Want dan zegt Jezus, wie zichzelf vernedert en wordt als het kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En hier komen we dus bij het antwoord wat Jezus geeft op eigenlijk de vraag waar het die discipelen om ging. Wie is nu de grootste in het koninkrijk van God? En de Joden in de Jezus-tijd die stonden erom bekend dat zij de aandacht vestigden op de normen. In de Griekse wereld, die Griekse wereld die verachtte de nederigheid. Die had er helemaal niks mee. Als je nederig was, dan stel je eigenlijk niet voor, ja, waarom zou je nederig gaan zijn? Maar Jezus leerde juist, in tegenstelling tot wat de Joden leerden, dat je dus niet moet gaan om wat het meeste is, om het hoogste te zijn, om het grootste te zijn. Dat je je niet aan de wereld gaat onderwerpen, maar dat je je nederig maakt aan God. Maar om iets te worden in het koninkrijk van God, moet je jezelf onderwerpen. Moet je jezelf de minste laten zijn. Mag je nederig worden. dan mag jij, op het moment dat je wordt als een kind, dan zal je de grootste zijn in het koninkrijk van God. En toen ik daarover had nadenken, dacht ik, van, er zijn zoveel eigenschappen van kinderen. Er kwamen twee eigenschappen naar voren waarvan ik dacht, daar wil ik vanochtend over spreken. Dat is de afhankelijkheid en de onbevangenheid. Afhankelijkheid. Elk kind, als geboren wordt, is afhankelijk van zijn ouders. Zeker in het begin, hè. Eten, drinken, wassen, alles heeft het kind, de ouders, voor nodig. Het kan gewoon niet leven zonder zijn papa en mama. En het voelt zich alleen ook op zijn gemak als papa en mama er zijn. Totaal afhankelijk van papa en mama. Dat is een van de mooiste kenmerken die een kind heeft. En Jezus zegt, word als een kind. Die kinderen die afhankelijk zijn, in de ogen van deze maatschappij moet je juist onafhankelijk zijn. Ik bedoel, je moet financieel onafhankelijk zijn. Je moet vooral niet afhankelijk zijn van je partner. Je moet in je werk vooral niet afhankelijk zijn van je werkgever. Alles draait om maar onafhankelijk zijn in deze wereld. En dan zegt Jezus, worden als een kind. Nederigheid. En daarin zit de kern van dat je afhankelijk mag zijn van hem. Maar het is moeilijk. Het is zo moeilijk om juist ook in deze tijd deze boodschap te horen. En sterker nog, om hem toe te passen. Maar in het koninkrijk van God is alles anders. En het lijkt ook haast onmogelijk, omdat we van God ook zelfstandigheid hebben gekregen. We hebben een vrije wil gekregen. We hebben een keuze gekregen. Maar hoe gaat afhankelijkheid en zelfstandigheid, die vrije wil, hoe kan dat nou ooit samengaan? Maar zelfstandigheid en afhankelijkheid kunnen heel goed samengaan in het koninkrijk van God. Afhankelijkheid in de wereld is iets voor watjes. Maar God die heeft ons geschapen als afhankelijke wezens. Die tot maximale krachtsontplooiing kunnen komen op het moment dat jij je openstelt voor Gods geest, Gods leiding. En dat op elk moment in je leven waarin je keuzes mag maken, waarin je je vrije wil mag gebruiken, dat je aan de andere kant je afhankelijk stelt van God. En zegt, Heere God, wilt u me helpen? Wilt u me leiden? Op het moment dat het moeilijk is, dat je keuzes moet maken, dat je op kruispunten staat in je leven, dat je weet, ik moet hier nu een keuze gaan maken. Dat je zegt, Heere God, wilt u mijn leven leiden? Ik mag afhankelijk zijn van u. Ik verwacht het van u. Daar kunnen wij als gelovigen kracht uit putten. Onze vrijwillige afhankelijkheid van God is het geheim van je kracht als gelovige. Ik zal het een keer herhalen. Onze vrijwillige afhankelijkheid van God is het geheim van de kracht als gelovige. Johannes 15 vers 5. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, veel vrucht voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Als je dicht bij Jezus blijft, als je afhankelijk blijft van hem, dan zullen we vrucht dragen. Maar zonder mij kan je niets doen. En helaas, lieve mensen, die afhankelijkheid is iets wat we gewoon, wat heel erg lastig is. En vaak hebben we er een crisis voor nodig in onze levens, om te ervaren dat je inderdaad afhankelijk bent. Vaak is een faillissement nodig, om te merken en te ervaren dat geld waarvan je dacht, oh, dat geeft me veel houvast. Dat het eigenlijk helemaal niks voorstelt, want het kan zomaar weg zijn. Het kan zijn dat gezondheid iets is waarvan je denkt, oh, ik doe er alles aan. Ik zit elke dag in de sportschool. Maar je kan zomaar merken dat gezondheid in één keer wegvalt. Het kan net zoals bij ons in ons leven zien dat we in één keer ons meisje van 9,5 jaar moeten loslaten. En dat ze overlijdt. Hoezo onafhankelijk? Op dat soort momenten kom je erachter dat je afhankelijk bent. En kinderen zijn zo afhankelijk. Als ik naar een kind kijk, dan denk ik, als ik tegen mijn zoontje van 3, Christian, zeg, ik ben de sterkste, dan gelooft hij dat toch? Als ik mijn zoontje van 3 geen aandacht meer zou geven, en geen lessen meer zou leren, of wat dan ook, ja, wat gebeurt er dan met dat jongetje? Zo belangrijk. Die afhankelijkheid van die kinderen. Ik was op een gegeven moment bij een, ja, dat is echt wel heel lang geleden, ik denk al 20 jaar geleden, bij een worship workshop. Ik speelde toen een beetje gitaar en toen was ik bij Marcel Ziemer. Ik weet niet of jullie Marcel Ziemer kennen, hij heeft veel liedjes natuurlijk ook geschreven in de opwekkingsbundel. En een van zijn liedjes is... daar zal ik er vanochtend nog over na te vallen. Van... ja, het komt inderdaad wel. Ja. Nou, dit is... ik denk, dat heb ik dus niet opgeschreven. Dat is gevaarlijk, hè. Als je dingen in één keer te binnen schieten. En ik zat vanochtend in de auto. Toen zat ik aan dat liedje te denken van... U tilt mij op. De zangleider misschien weet hij. Til mij op, dat is hem. Til mij op. Ja, laat uw liefde stromen. Ja, precies. Til mij op, dat is hem. Ja, precies. Nou, goed, gelukkig. Til mij op. Maar hij legde uit hoe dat liedje was ontstaan. Want hij was op een gegeven moment met zijn zoontje of zijn dochter was hij in het zwembad. En dat was zo'n zwembad wat zo afloopt. He, dat het steeds dieper werd. En hij liep samen met zijn kind, liep hij dat zwembad in. En op een gegeven moment werd het steeds dieper en dieper. En zijn kind die liep naast hem. Maar op een gegeven moment, ja, die kon helemaal niet zwemmen. Dus hij liep en hij zag het water stijgen. En op een gegeven moment stond het water letterlijk aan de lippen van het kindje. En dat kindje raakte een beetje in paniek. Ja. En hij dacht, ja, wat moet ik nu? En toen strekte hij zijn handen uit naar Marcel om het op te tillen. En toen kreeg hij zo'n beeld van, dit is God de Vader. Dit is de afhankelijkheid van dat kind. Want als ik nu niks zou doen, dan zou hij helemaal in paniek raken. En waar zou dat kindje dan blijven? Maar hij zag zijn eigen kind, zag hij zijn handen uitstrekken. En hij kon niks anders dan het kind optillen uit het water en tegen zich aanhouden. En zo is dat liedje dus ontstaan. Maar dat is de afhankelijkheid waarin wij mogen leven. En vaak op het moment dat je in een crisis zit, en er zitten ook mensen hier vanochtend, die zitten weer in een crisis. Op zo'n moment mag je je handen uitstrekken als het water voor je gevoel aan je lippen staat. En God, die doet zijn belofte. Hij zal je optillen. Afhankelijkheid, dat is de eerste eigenschap van een kind. De tweede is onbevangenheid. Als we kijken naar de Vandalen, dan staat daar zonder vooroordeel, onpartijdig of vrijmoedig. Nee, als je synoniemen gaat opzoeken, dan staat er onbevooroordeeld, onbeschroomd, ongedwongen, ongekunsteld, onomwonden, onverbloemd. Allemaal van dat soort dingen. Ik zei al even, als ik tegen Christian zou zeggen, mijn zoontje, kan die piano optillen? Ja, hij denkt zijn papa de sterkste is, toch? Dus die denkt, nou, papa kan alles. Ja, hij is heel onbevangen. Ik bedoel, hij gelooft dat. Als ik tegen Christian zou zeggen, de aarde is plat. Ja, en ik laat een plaatje zien dat de aarde plat is. Dan gelooft hij dat de aarde plat is. Wat heeft een kind van 3 nu al meegekregen over allerlei beelden en allemaal van dat soort zaken? En dat is precies wat het is. Dat is precies wat het is. Wat heeft hij nu meegekregen aan dingen? Hij is onbevangen. Hij heeft helemaal nog geen ervaringen. Hij heeft helemaal geen dwang naar allerlei beredenaties. Hij heeft geen opgedane ervaringen die hij gaat toepassen op dit soort zaken. Kijk, zo zitten wij wel in elkaar. Hoe onbevangen zijn wij nog? Zeker als je al wat ouder bent, dan heb je al heel veel dingen meegemaakt. En het gevaar zit erin dat als je al heel veel hebt meegemaakt, dat je in nieuwe situaties, dat je de ervaringen die je vanuit het verleden hebt meegemaakt, gaat toepassen en gaat zeggen, oh ja, ik heb het allemaal een keer gezien. En vaak komt als eerste dan, het zou waarschijnlijk niet gaan werken. Toch? Ik bedoel, ik herken mezelf erin. Ik ga toch ook eerst nadenken van, ja, gaat het nou echt wel werken? Gaat dit het wel worden? Waar is die onbevangenheid? Maar wat nu als God tegen ons zegt dat hij de sterkste papa is? Dat hij die vader is die ons inderdaad het water uit zal tillen. Die inderdaad die piano op kan tillen. Die alle grote dingen, die bergen kan bewegen. Waarom gaan wij dan dingen bagatelliseren en kleiner maken? We kunnen eigenlijk niet meer onbevangen door het leven gaan. En dit projecteren we ook meteen op God. En we zeggen misschien tegen God eerst zien en dan geloven. Toch? Er is een psychiater geweest, Iris Sommer. Ze heeft in de krant een heel stuk geschreven en die heeft ook aangegeven, echte onbevangenheid bestaat eenvoudigweg gewoon niet. Want als je iets waarneemt met je ogen, voeg je je hersenen er meteen al een associatie aan toe. Je bent van die associaties meestal niet zo bewust, maar die worden gevoed door wat je hebt geleerd en wat je hebt meegemaakt en hoe je bent gevormd. En wat ik al zei, dat soort dingen ga je dus ook weer toepassen op de nieuwe dingen die je tegenkomt in ons leven. Maar dan even naar zo'n kind die zo onbevangen is. En toen dacht ik, ons gebrek aan onbevangenheid staat het openbaar worden en het krachtig zichtbaar worden van Gods koninkrijk soms echt wel in de weg. En natuurlijk, God komt wel tot zijn doel, maar hij wil dat graag door ons heen doen. Door u, door jou en door mij heen doen. En doordat wij niet meer zo onbevangen zijn, of niet onbevangen meer zijn, ja, waar is dan de ruimte voor de verrassing nog? Als ik dan naar een kind kijk, denk ik, oh, wat zou het toch heerlijk zijn als je zo onbevangen mag zijn. Maar we lezen ook hier door die psychiater die zegt, het kan niet, het bestaat niet meer. Maar het is toch wel mijn gebed voor mezelf, maar ook voor jullie, ook hier als gemeente, dat we een soort van tweede naïviteit gaan ontwikkelen. Dat we de ruimte laten bestaan voor de verrassing. Want als ik één ding heb gemerkt en heb ervaren in de afgelopen tijd, in alles wat we hebben meegemaakt, dat de God een God van verrassing is. En waarom? Het gaat veel verder te boven dan onze verwachtingen. Want wij met onze verstandelijke beredeneringen en alles wat we meegemaakt hebben, zijn we heel snel geneigd. Ja, het zal wel niet gebeuren. Hoeveel mensen genezen er nou echt? Dus waarom zouden we gaan bidden voor genezing? Toch? Wie herkent die vraag niet? Ik heb 9,5 jaar lang gebeden voor mijn dochter. Dat ze genezen zou mogen worden. Het gebeurde niet. En toch is dit zo'n les voor mij. Dat ik denk, mogen we die onbevangenheid toch een beetje terugkrijgen. Die tweede naïviteit. Dat we wel die ruimte houden voor die verrassing. Oh, als je dan kijkt naar een kind. Dit vind ik zo mooi. Dat we dit meer mogen gaan ervaren. Onbevangen op weg gaan. Het betekent dus een tweede naïviteit ontwikkelen. Waarin je ondanks, of misschien dankzij, alles wat je hebt meegemaakt, er toch ruimte blijft voor verwonderingen. En wie zo op weg gaat, zegt de psalm, zal verrast worden door de weldaden van God. Afhankelijkheid en onbevangenheid. Uiteindelijk komt het erbij neer dat je jezelf nederig mag maken en het volledig van God mag verwachten. En dat het niet gaat om wat jij allemaal kan, hoe goed jij je dingen bent, maar dat je God alle ruimte geeft om door jou heen te werken. Worden als een kind. En dat wil niet zeggen dat je dan niet bezig mag zijn met aardse dingen. Laat ik dat nog wel even duidelijk maken, want dan krijg je heel snel, ja, maar het is wel heel makkelijk en heel klein en heel nederig. En natuurlijk mag je een mooi huis hebben en mag je een goede baan hebben. En mag je geld op je bankrekening hebben staan. En mag je je hart in de sportschool bezig zijn. Dat is prima. Als dat maar niet het doel wordt van jouw leven. Dat je in alles continu die afhankelijkheid mag hebben van God. Dat je het van hem mag verwachten. Dat je in alles, zoals Johannes de Doper zegt, van hij moet groter worden en ik mag kleiner worden. Dat het mag zijn in je leven. En we zijn heel snel geneigd om maar elke keer, ik moet kleiner worden, ik moet kleiner worden, ik moet kleiner worden. Daar kunnen we heel onze focus op zetten, toch? Dat we als het ware een bal onder water drukken. Maar op een gegeven moment, dat werkt in een zwembad ook zo. Zo'n grote strandbal, probeer hem maar onder water te drukken. Hij gaat op een gegeven moment weer naar boven komen. Dat is uit eigen kracht proberen jezelf kleiner te maken. Maar het begint wordt, hij moet groter worden. Als onze focus is op Jezus, dan wordt hij automatisch groter in ons leven. En als wij onze focus hebben op Jezus en hij wordt groter in ons leven, dan worden wij vanzelf al kleiner. En mogen we steeds meer en meer dat beeld van dat kind aannemen. Die nederigheid, die afhankelijkheid, die onbevangenheid. Het laatste punt. Vers 5. Matteüs 18, vers 5. En wie in mijn naam één zo'n klein kind... Oh, dat is niet klein. Wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Dus ogenschijnlijk een beetje een rare twist in alles wat hij eigenlijk hier heeft gesproken. Wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Ik ga het proberen toch duidelijk te maken. Wat mooi was, is dat Jezus dat kind in het midden neerzet. En in Marcus 16, Marcus lezen we dat hij zijn arm om het kind heen slaat. En dat is het beeld van de echte dienaar met een hoofdletter. Die laat voelen, hey, je bent geliefd. Hey, je hoort erbij. Ik hou van jou. Dat kleine kindje wat in de ogen van de maatschappij niks voorstelt. Ja, maar ik vind jou belangrijk. Ik hou van jou. Als we dat beeld mogen houden bij het feit dat als je mens wordt als een kind. En dat je dus Jezus aanneemt als jouw redder, als jouw verlosser. Mensen die worden als een kind die zoekende zijn. Die ook verlangend zijn naar hun hemelse papa. En die hier binnenkomen lopen. Wat is dan onze houding? Wat doen we dan met hen? Zetten we hier neer op een stoel. Fijn dat je er bent, goedemorgen. En we gaan weer lekker verder met onze eigen dingen. Of komen naar hem toe en zeggen, hey, fijn dat je er bent. Slaat een arm om je heen. En bijna zegt, welkom thuis, want je mag bij je hemelse papa zijn. Dat is wat Jezus ons hier laat zien. Als we dus zo'n kind, iemand die geworden is als zo'n kind, ontvangen, dan staat er, die ontvangt mij. Mooi, hè? Jezus die woont in die persoon. Die komt hier binnen, die zoekende is. Die in alle nederigheid zegt, ja maar, ik weet niet meer van wie ik het mag verwachten. En ik geloof dat hier de plek is waar God zal zijn en waar ik het wel van mag verwachten. Die mogen wij omarmen. Net als Jezus die dat hier laat zien. En dan ontvangen we Jezus zelf. Hoe brengen we dat in de praktijk? Je hoeft nu geen antwoord te geven, maar misschien goed om over na te denken. Ik ga het afronden. Misschien wel heel veel gezegd. Misschien heb je dingen allemaal gehoord waarvan je denkt, oh ja, dat wist ik al. Misschien heb je nieuwe dingen gehoord. Ik heb er zelf heel veel van geleerd. Ik ben er enthousiast van geworden. En oh, die onbevangenheid. Ik bid dat we dat mogen gaan ervaren in de kerk. In je persoonlijke leven. Dat we meer afhankelijk mogen zijn van hem. En toen ik eenmaal dacht, hoe kunnen we dit nou gewoon goed onthouden? Toen schreef ik onder elkaar. K-I-N-D. En er ontstond in één keer koninklijke invloed door nederigheid en dienstbaarheid. Koninklijke invloed, nederigheid en dienstbaarheid. Als je deze vier dingen al zou onthouden en hiermee naar huis toe gaat, en dat gewoon eens in je gebed terug laat komen, hoe kan ik nederig zijn, of mag ik nederig worden, hoe kan ik dienstbaar zijn in alles, in de mensen die ik tegenkom. Dan mogen we koninklijke invloed hebben, omdat we behoren tot het koninkrijk van God. En ja, het koninkrijk van God gaat komen, en ik kijk ernaar uit, maar we zitten ook in de tussentijd. Maar dat wil niet zeggen dat nu het koninkrijk van God nog niet zichtbaar is geworden. Want Jezus zelf is naar deze aarde gekomen. En overal waar wij komen. Jezus die woont in onze harten. Daar komt koning Jezus binnen. En dan mogen wij zijn koninkrijk mogen we meer laten zien. Mensen die wij ontmoeten, die zullen een glimp zien van het koninkrijk van God. Dat is wat ik vanochtend met jullie wilde delen. Zullen we gaan bidden met elkaar? Misschien zit je hier wel vanochtend en denk je, ja maar, ik mis die afhankelijkheid. Ik ben het gewoon een beetje kwijtgeraakt. Misschien ben je verlangend naar meer onbevangenheid. Dan gaan we daar specifiek voor bidden. En misschien heb je de afgelopen tijd ontdekt, ik ben zo erg bezig geweest om mezelf maar naar boven te krijgen, om mezelf juist misschien nederig te krijgen, maar het lukt me niet. Dan gaan we gewoon bidden dat je mag focussen op Jezus. Dat Hij de grootste mag worden in je leven. Heere God en Vader, dank u wel voor deze ochtend. Heere, het is goed om zo als gemeente bij elkaar te zijn en u weet hoe we hier vanochtend zijn binnengekomen. U weet in welke situatie we zitten. U weet wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. U weet waar we voor staan. Heer God, en dan wil ik u gewoon danken voor de woorden die in de Bijbel staan, die misschien soms zo tegengaan in alles zoals het werkt in onze wereld, in de maatschappij. Waarin een kind centraal gezet wordt. Die nederigheid laat zien. Wie is de grootste in het koninkrijk? Dat is precies omgekeerd zoals wij in deze wereld werken en denken en doen. Heer, en ik wil u zo danken dat u degene bent die ons kracht geeft door uw Heilige Geest. We kunnen zo bezig zijn met dingen allemaal zelf te willen en zelf te doen, Heere God, maar we mogen alles in afhankelijkheid van u leggen, bij u in afhankelijkheid brengen. Dat we mogen verwachten van u dat u ons helpt, dat u ons leidt. Dat we zo afhankelijk als een kind mogen zijn, zo nederig mogen worden en onbevangen mogen worden. Heer, en zo geloof ik ook dat hier vanochtend mensen zitten die zich aangesproken voelen door de woorden die vanochtend gesproken zijn, wat uw woorden zijn. En wil ik echt in het bijzonder bidden, Heere God, als mensen die afhankelijkheid missen en misschien gedacht hebben, ach, ik kan het zelf, ik wil onafhankelijk zijn. Dat er een glimp van uw liefdevolle armen, zoals ook dat beeld van Marcel Ziemer, van dat liedje van Til mij op, in welke situatie dan ook. Dat mensen dat mogen ervaren op dit moment. Uw liefdevolle armen die zich uitstrekken naar u, naar hen. Heer, en misschien zijn we onze onbevangenheid wel kwijt. Volgens de psychiater bestaat er geen onbevangenheid, Heer, meer. Maar ik wil zo bidden, Heere God, wilt u ons meer ruimte geven en verwachting geven voor verwondering en verrassing. Want alles wat u doet, Heere God, dat gaat onze gedachten te boven. En waar we misschien wel kwijt zijn en denken, het kan allemaal niet, door alles wat we hebben meegemaakt in onze levens, wil ik gewoon bidden, wilt u nieuwe ruimte geven voor die verwondering. Dat we blijven bidden, dat we blijven volharden, dat we blijven verwachten van u. Ja, heren, ja, ik ervaar zo dat ik mag zeggen, het geeft ontspannenheid om te worden als een kind. Want we kunnen niet doen aan alle verwachtingen die er zijn in de wereld. Elke keer zijn er wel weer andere dingen die van ons verwacht worden, waar we weer bezig moeten zijn. Waar de lat steeds hoger gelegd wordt. We mogen gewoon worden als een kind. In alle nederigheid. Heer, ik wil zo bidden voor mensen die hier vanochtend zitten, die hun hart misschien in hun keel voelen bonken. Wilt u voor het eerst of misschien voor de zoveelste keer uw liefde uitstorten in hun harten? Deze mensen bevestigen in wie ze zijn. Niet om wat ze doen, maar om hoe u naar hen kijkt. En dat het ontspanning mag geven, dat het niet afhangt voor alles wat we maar voor elkaar weten te boksen. Maar dat we net zoals een kind in alle nederigheid, in alle afhankelijkheid, in alle onbevangenheid bij u mogen komen. Zo bid ik voor een krachtige aanraking op dit moment, in harten van mensen. En dat doe ik in Jezus' machtige naam alleen. Amen. Amen.